Goedenavond allemaal. Die schriftplaatsen waren Marcus 4 vers 11 en Lucas 8 vers 10. Dat zijn dus respectievelijk de tweede en de derde plaats waar de verborgenheid in het Nieuwe Testament genoemd wordt. En ik noem dat nou even zo vlug, omdat ik daar niet meer naartoe ga. Daar is namelijk een goede reden voor. Dat komt omdat in die schriftplaatsen precies hetzelfde besproken wordt als in Matthäus 13. Dat wil zeggen dat we in Marcus 4 vers 11 dezelfde uitdrukking vinden. Alleen wordt daar dan gesproken over de verborgenheden van het Koninkrijk Gods. Terwijl in Matthäus 13 vers 11 gesproken werd over verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. Maar ik heb u al uitgelegd dat dat geen fundamenteel verschil is. Dat wil zeggen, er is wel een verschillende term en er ligt dus een verschillend accent. Maar het Koninkrijk blijft datzelfde Koninkrijk uiteraard. Een koninkrijk wat van God afkomstig is, waarover God regeert. Een koninkrijk wat in de hemel zijn oorsprong vindt en uit de hemel dan ook inderdaad naar de aarde nederdaalt of nederdalen zal. Dus het gaat om precies hetzelfde en u vindt daar dan ook inderdaad dezelfde gelijkenissen en dezelfde schriftplaatsen uit Jesaja bijvoorbeeld aangehaald. En datzelfde geldt dan ook vervolgens voor Lucas 8 vers 10, waar ook gesproken wordt over de verborgenheden van het koninkrijk Gods. Want... Dus dat ga ik nou niet meer aanhalen, dat is in principe namelijk allemaal hetzelfde. Dat betekent dat ik nu terechtkom in Romeinen 11 vers 25, want dat is dan de volgende schriftplaats. Het is merkwaardig dat in Handelingen helemaal niet over de verborgenheid gesproken wordt. Dat wil zeggen, er wordt wel over de verborgenheid gesproken, maar de uitdrukking wordt niet genoemd. En de belangrijkste reden daarvoor, die heb ik eigenlijk een der vorige keren al aangehaald. Dat is namelijk dat gedurende de tijd van Handelingen bepaald niet duidelijk was waarom het nou helemaal precies ging. Dat wil zeggen, men wist wel waar het over ging, dat weet ik ook, wat kan ik u zo vertellen. Het ging over de vestiging van het Koninkrijk der Hemelen. En het aanbreken van het Nieuwe Verbond. En de prediking dus ook van het Nieuwe Verbond, daar gaat Handelingen over. Alleen, wat nou niet helemaal duidelijk was, maar dat is een vraag die je alleen maar achteraf goed kunt stellen, is, ging het daarbij om de verborgenheid van het koninkrijk of over de openbaring van het koninkrijk? Ging het om de oude betekenis van de profetieën of ging het om de nieuwe betekenis van de profetieën? Nou, het enige antwoord wat ik daarop geven kan is, dat komt in dat boek niet tot uitdrukking. Zover gaat het hele verhaal niet. Er blijft bij de algemene waarheid van de oud-testamentische profeten, dat de Messias zou komen, dat wil zeggen de zoon des mensen, dat wil zeggen de profeet zoals Mozes, dat wil zeggen de zonen Davids, dat zijn allemaal titels voor dezelfde persoon uiteraard, hè. Hij zou komen, hij zou lijden en sterven en uit de dood opstaan en daardoor de Messias worden en zich daardoor al deze titels voor eeuwig, voor altijd eigen maken. Want door de opstanding bleef hij de blijvende, hè? Dat wil zeggen, hij is daarmee de laatste geworden die al deze titels draagt en kan dragen. En daarmee is hij geworden de vervulling of de vervuller van al de oud-testamentische profetieën. Nou, dat is wat gepredikt werd. Deze Jezus is door God gesteld tot een Here en tot een Messias. Tot Jehovah en tot Messias, zegt de apostel Petrus. Tot een Here en tot een Christus, staat er in Handelingen 2... Deze Jezus die gij gekruist hebt. En dat wordt het hele boek Handelingen door gepredikt, zodat in wat ingewikkelder onderwerp als de verborgenheid, dat wil zeggen één aspect, namelijk het verborgen aspect van het Nieuwe Verbond en van het Koninkrijk, in het boek Handelingen inderdaad niet gepredikt wordt. Dat wil zeggen, het komt wel aan de orde. Je kunt het er wel in terugvinden, maar dat is achteraf praten natuurlijk. Kort en goed, men wist het niet. En zelfs, laat ik dat dan volledig hetzelfde zeggen. Zelfs als in bijvoorbeeld Handelingen 15 gesproken wordt over dat God zich eerst een volk zou verzamelen uit de heidenen voor zijn naam. En dat hij pas daarna de vervallen hut van David weder zou oprichten. Zelfs dan hoeft dat nog niet per definitie te gaan over de verborgenheid. Want uiteindelijk is het zo dat in de toekomst precies datzelfde alsnog weer zal gebeuren. Namelijk dat God zich uit de heidenen verzamelt een volk en pas dan zijn troon opricht. Of moest zal ik het dan maar weer vertellen wat er gebeurt na aan het eind van de 70ste week bij de wederkomst van Christus op de Olijfberg ten behoeve van het gelovig overblijfsel van Israël in Jeruzalem. Nou, er wordt geen troon opgericht. Dat duurt dan nog 33 jaar, zal ik dan maar zeggen, ongeveer dan, hè, voordat die troon wordt opgericht. Ik steek niet op een dag, bedoel ik. Maar 33 jaar kunt u wel zeker opschrijven, hè. Maar waar het om gaat is, dan is die troon daar nog niet. Dat komt pas later. Want wat de Heer eerst gaat doen, is zijn volk uit de heidenen verzamelen voor zijn naam. Nou, dat ga ik nou niet verder meer uitleggen, want dat is een heel ander onderwerp ineens weer, hè. Want dat is hier niet aan de orde. Maar waar het om gaat is dat ook een dergelijke uitspraak in Handelingen 15 over God zal zich een volk verzamelen uit de heiden en pas daarna de vervallen hut van David, dat is in ieder geval de troon van David dus, weder oprichten. Dat is in principe wat in de toekomst net zo goed vervuld wordt als vandaag. Er wordt gewoon in het midden gelaten of het daar in Handelingen 15 ging om de gemeente, de roeping van de gemeente als lichaam van Christus nu, of de roeping van Israël als bruid van Christus straks. Heel makkelijk. En ik zeg het natuurlijk vanwege het verschil nu, maar ik hoop dat u tegelijkertijd ziet de grote overeenkomst die daar dan toch tussen is. Zo groot is die overeenkomst zelfs, dat je in Handelingen 15 ook het verschil niet maken kunt. Tenminste, wij wel achteraf, maar die mensen toen niet. En daar ging het maar om. En als in Handelingen 15 gezegd wordt dat de gelovigen niet behoeven te leven onder de wet van Mozes, onder de Mozaïsche wet, dan betekent dat niet alleen dat wij als gemeente nu niet hoeven te leven onder de wet van Mozes, maar dat betekent net zo goed dat in Israël, wat straks tot geloof komt, wat verzameld wordt uit de volkeren, ook niet zal leven onder de Mozaïsche wet, maar ook net als wij geplaatst zal worden onder het nieuwe verbond. Ja. Want de wet zegt, doe dit en gij zult leven, maar Mozes zegt erachteraan, doen, dat houdt in feite in, geloven en belijden. Het doen van de wet doe je met de mond en met het hart, want met de mond belijdt men, met het hart gelooft men, enzovoorts. Zo wordt de wet vervuld, zegt Deuteronomium 30, dus nou ja. Hè? En dat geldt voor de toekomst ook. Israël wordt niet alsnog onder de Mozaïsche wet geplaatst, maar Israël wordt geplaatst onder het nieuwe verbond. En er is overeenkomst tussen het oude en het nieuwe verbond, uiteraard. Maar er is ook verschil. En daar gaat het maar om. De overeenkomst is dat zowel het oude als het nieuwe verbond gegeven zijn door de Heer. En vandaar dat er bepaalde overeenkomende trekken in zitten, uiteraard. Maar die overeenkomsten willen niet zeggen dat het hetzelfde is. Hè? Israël is niet onder de wet, niemand is onder de wet, nooit meer. De wet eindigde bij het kruis, zal ik maar zeggen. En sinds de opstanding van Christus geldt het nieuwe verbond voor degenen die opgestaan zijn. En voor degenen die niet opgestaan zijn, geldt geen van de twee verbonden. We zijn eenvoudig, hè? Want het oude is afgelopen en het nieuwe moet nog beginnen. En zoals er ruimte zat tussen de dood en de opstanding van de Heer Jezus zelf, zo goed zit er ruimte tussen het einde van het oude verbond en het in werking treden van het nieuwe verbond. Als het er helemaal over gaat, scheelt dat ook nog 3 dagen. Hè? Of na 2 dagen op de derde dag. Want na 2 dagen op de derde dag stond de Heer op. En na 2 dagen op de derde dag zal ook Israël opstaan. Alleen het zijn wat langere dagen, ze vallen wat langer uit. Maar daar hebben we het nou niet over, hè? Dit allemaal even terzijde dus, want dan gaan we met die sprong verder. We gaan gewoon door naar Romeinen 11, want daar wordt voor het eerst de verborgenheid weer genoemd. Daar staat namelijk in Romeinen 11, vers 25. Oh, zo ver verdwaald waren we trouwens niet eigenlijk, hè? Want in het hoofdstuk gaat het over de bekering van Israël. Er staat in Romeinen 11, vers 25, want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij, opdat ge niet wijs zijt bij uzelven, dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn, en al zo zal geheel Israël zalig worden, gelijk geschreven is, dubbele punt, citaat uit het Oude Testament dus, de verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. Tot zover. Kijk, hier lezen we ineens over, ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zijn. Tot nog toe hebben we gelezen over de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. Namelijk, het woord hebben we gezien in het meervoud. Maar we hebben het besproken alsof het er enkelvoud was. Omdat het namelijk spreekt over een bepaalde periode uit de heilshistorie. Immers, de verborgenheid is in de eerste plaats een periode. Tenminste, dat is voor ons het makkelijkste om te onthouden. Een periode uit de heilshistorie waarin het koninkrijk wel gevestigd is, maar nog niet is geopenbaard en dus verborgen is. En het punt is nu dat dat inderdaad wel een goede verklaring is. Het is dan de verborgenheid, maar het woord wordt in de Bijbel ook het meervoud gebruikt, namelijk verborgenheden. En de zaak is dan dat die verborgenheden tezamen de verschillende aspecten zijn van die ene verborgenheid. Dat is in principe wat we wel duidelijk onder ogen moeten hebben, niet alleen in verband met dit onderwerp, maar ook met anderen. We hebben het al een keer gehad over eeuwen, het einde der eeuw en het einde der eeuwen. Beide uitdrukkingen worden in de Bijbel gebruikt. Niet omdat het over verschillende dingen gaat, maar juist omdat het over hetzelfde gaat, want de eeuwen samen vormen deze tegenwoordige eeuw. Zie? En zo is het met de verborgenheid ook. De verschillende verborgenheden samen vormen de verborgenheid. Ja, een heel eenvoudig principe. Dus een verborgenheid is dus een aspect van de verborgenheid. En zo is het hier. Hier staat, want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zijt. Dus we krijgen nou te maken met een bepaald aspect van de verborgenheid. Natuurlijk, wat ik nu zeg kun je wel in twijfel trekken, dat is heel gemakkelijk, dat weet ik wel. Maar als je alle schriftplaatsen naast elkaar hebt liggen over die verborgenheden of de verborgenheid, dan zul je zien dat het volstrekt klopt. En dat het altijd gaat, in ieder geval over dezelfde periode uit de heilshistorie. De periode dus waarin het koninkrijk weliswaar bestaat, maar nog niet geopenbaard is. Tweede punt waar ik nu vast op wijs is dat hier staat, ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij. Daar komen we later nog wel nader over te spreken naar aanleiding van Efeze 1, vers 9. Want het punt is namelijk dat de verborgenheid eigenlijk ook altijd een verborgenheid blijft. Maar en slechts geopenbaard wordt aan de ingewijden, heet dat, hè? Aan de, nou ja, aan broeders, aan gelovigen. Ik weet niet of u zich dat wel eens gerealiseerd hebt, maar een heel gangbare gedachte over die verborgenheden in de schriften, met name in de brieven van Paulus, is dat de apostel Paulus uit tactische overwegingen een begrip heeft geannexeerd. Geclaimd uit de godsdienst van zijn dagen, de godsdiensten van zijn dagen, de zogenaamde mysteriegodsdiensten. En dat hij die termen heeft overgenomen en dat hij er vervolgens een eigen inhoud aangegeven heeft, zodat vervolgens de Bijbelse waarheid vaart onder de vlag van de Griekse mythologie. Hetgeen ik een zeer vreemde gedachte vind. Want dat veronderstelt namelijk dat wij deze dingen alleen zouden kunnen begrijpen wanneer we op de hoogte zijn van de Griekse mythologie. En dat is nou bepaald niet waar. Ik zal het andersom vertellen. Je kunt de Griekse mythologie begrijpen zodra je op de hoogte bent van de Bijbelse waarheid. Dat kan wel. Maar dat is precies andersom, hè? Het punt is dat dit is niet die kwestie van die mysterion, die verborgenheid of verborgenheden, is niet ontleend aan de Griekse wereld. Het punt is gewoon dat die mysteriegodsdiensten ontleend zijn feitelijk aan Bijbelse waarheden die vervolgens zo verborgen bleken te zijn dat men ze zelf vergeten is. En dat is niet zo gek, want dat gebeurt in het christendom tot vandaag aan de dag. Ik heb gemerkt dat heel wat waarheden die ik gewoon van huis uit geleerd heb, zal ik dan maar zeggen, die heel gewoon zijn, dat die waarheden vroeger veel meer algemeen bekend waren dan nu. Ik kreeg, wanneer was het? Gisteren geloof ik, kreeg ik nog een boek in handen. Ik zal niet zeggen wie het geschreven is, zeg je toch niks. Een boek in handen van iemand die, nou ik heb het maar een beetje door zitten bladeren, zo even in de gauwigheid. Als curiositeit, maar en dan kom je van die hoofdstukken tegen waarin gezegd wordt dat de knecht des Heren uit het Oude Testament niet alleen de Heer Jezus is, maar het is tevens ook Israël. Nou, ik heb wel eens gedacht dat ik het zelf uitgevonden had, want ik heb het nog nooit ergens gelezen. Hè? Ik heb het niet zelf uitgevonden, staat gewoon in de Bijbel. Hè? Maar dat ik het dan toch nog eens een keer ergens anders lees, in een boek wat geschreven is in 1948 was het, namelijk naar aanleiding van de heroprichting van de Joodse staat in Palestina. Maar dat soort dingen, dat soort heel eenvoudige waarheden die zo omstreden zijn, waar de christenheid al sinds eeuwen ruzie over maakt, met name ruzie met het jodendom, omdat ze beide een verschillende visie erop nahouden. Maar het heel eenvoudige, de heel eenvoudige oplossing van het probleem is dat beide visies, tot op zekere hoogte althans, correct zijn. Ze sluiten elkaar niet uit, ze horen bij elkaar. Het punt is dat de Heer Jezus de verpersoonlijking is van Israël. En vergis u niet, toen in het Oude Testament de Heer zei van ik ga Israël uitroeien en ik begin met Mozes een nieuw volk, kon hij dat rustig doen. Want Mozes was dan de enige overlevende van Israël en dus Israël. Want je hoeft er maar één te hebben. Hè? Nou, en het punt is nu dat de Heer Jezus zelf de enige overlevende is van Israël. En daarom de verpersoonlijking is van Israël. En daarom is een titel die aan Israël toekomt tevens van toepassing op de Heer. Of eigenlijk is het natuurlijk andersom. De titels die de Heer toekomen, komen ook toe aan Israël. En vandaar dat men dan vervolgens tot de conclusie komt dat de Bijbel zo verwarrend is. Dat is helemaal niet verwarrend. Wij willen graag verschil maken. Wij willen weten, is het nou dit of is het nou dat? En we verzuimen te zien dat het allebei waar is. En dat die beide waarheden zelfs van elkaar afhankelijk zijn. Hè? Want dat Israël, wat dan de knecht des Heer is, is een Israël wat de Heer heeft geaccepteerd. In wiens midden de Heer is. Het is niet een ongelovig Israël uiteraard, maar een gelovig Israël, zoals de Heer, de knecht des Heeren is, als gelovige uiteraard. Zie? En zo zie je, de ene verklaring vult de andere aan. Het maakt het zelfs eenvoudiger om de schrift te begrijpen. Nou goed, om even op die verborgenheid terug te komen. Het punt is dus dat Paulus deze waarheden niet ontleent aan de Griekse mythologie of zo. Integendeel. Het is zo dat in die Griekse mythologie en in die mysteriegodsdiensten wel degelijk iets van de Bijbelse waarheden is terug te vinden. Want wat die Griekse mysteriegodsdiensten toch nog aangeven, is dat de waarheid of de waarheden, en ik bedoel nou de echte, nee, niet die van Armstrong uiteraard, maar die van de Bijbel, hè, dat die echte waarheden inderdaad over het algemeen verborgen zijn en blijven. Laat ik het anders uitleggen. Tot vandaag aan de dag is het zo dat er geheime genootschappen bestaan. En die bewegen zich meestal, in ieder geval op filosofisch terrein, maar meestal op godsdienstig, op religieus terrein. Ze hebben in ieder geval een religieuze basis. En men noemt dat geheime genootschappen. En omdat het geheim is, schrijft men er allerlei vreemde zaken aan toe, over het algemeen. Maar laat ik u nou eens dit vertellen, dat de meeste geheime genootschappen helemaal niet geheim zijn. Absoluut niet. Ze maken zelfs propaganda voor zichzelf. Maar het punt is, die dingen die zij geloven, die zijn zo bijzonder en die wijken zo af van de gangbare, algemeen erkende wetenschappelijke opvattingen, dat ze de mensen niet aanspreken en daarom blijft het geheim. Zie, ik zal maar wat zeggen, als je wat wil weten over vrijmetselaars, dat is niet zo moeilijk. Dan ga je naar de winkel, dan ga je er de literatuur over halen, dat is helemaal niet moeilijk. Ze geven een blad uit, dan kun je op abonneren. Nee, niet dat ik het aanbeveel hoor. En ik ben er ook niet op geabonneerd, anders krijgen we dat verhaal weer het land door. Hè. Dat kan me helemaal niet schelen. Maar waar het om gaat is, het is niet geheim, maar wat zij geloven blijft op een of andere wijze geheim. Maar als je het weten wilt, kun je erachter komen. En precies zo zit het met de Bijbelse waarheden. Ze schijnen geheim te zijn. Mensen zeggen, die Bijbel, ik lees hem zoveel, maar ik zie er niks in, ik begrijp er ook niks van, blijft voor mij een gesloten boek. Maar het is niet geheim, maar voor een groot deel is het wel verborgenheid. En dat houdt in dat het alleen toegankelijk is voor diegenen die het geloven en die inderdaad bereid zijn al het andere los te laten en Gods woord te accepteren. En het punt is, als je die weg gaat, dan zal blijken dat je zo langzamerhand zelf ook behoort tot een geheim genootschap. En dat je dingen weet waarover je wel kunt praten in publiek, maar die mensen toch niet begrijpen. Zodat wat je weet geheim blijft. En dat is wat we al gelezen hebben over de apostel Paulus in Handelingen 28. Die de verborgenheden van het koninkrijk, uiteraard, predikte en onderwees aan de rabbijnen. Ja, ik weet het, verborgenheid staat er niet bij, maar hij predikt het koninkrijk Gods. En dus ook de verborgenheid van het koninkrijk Gods uiteraard. En hij predikt het aan de rabbijnen en ze begrepen er niks van. En ze waren horende doof en ziende blind. En dat is niet omdat Paulus zegt, dat mag je niet weten. Maar het is omdat zij het niet wilden weten, niet wilden geloven. Eigenlijk omdat ze niet wilden loslaten dat wat ze al meenden te hebben. Maar wat ze meenden te hebben bleek niks in te houden, maar ze dorsten het niet los te laten. En dat is het hele probleem. En dat was toen zo'n probleem in het Jodendom en het is vandaag hetzelfde probleem in het Christendom. Als je de Bijbel wilt leren kennen, als je die verborgene dingen van de schrift wilt leren verstaan, dan kan het alleen als je de rest opgeeft. En zo zie je dat er dus een hele sterke overeenkomst is tussen de echte gelovige christenen, of dat wat ik dan maar op Bijbelse grondslag het christendom noem, en die mysterie godsdienst en geheime genootschap. Je kunt eraan doen wat je wil, maar hoe verder je daarin terechtkomt, hoe meer je een zonderling wordt afgezonderd van de wereld en hoe meer je de wereld de indruk krijgt dat je behoort tot een geheim genootschap met geheime opvattingen, rituelen, gedachten, leren en weet ik veel. Het is niet geheim. Nou, dat is het nou. Maar je moet dan natuurlijk nooit de fout maken te zeggen dat Paulus het systeem heeft ontwikkeld uit de Griekse mythologie of iets dergelijks. Maar dat is maar onzin. En ik hoop dat u langzamerhand gezien hebt en ook nog zult zien dat die kwestie van die verborgenheid gewoon in de schrift nagezocht, nagetrokken kan worden. En dat je dan nooit of te nimmer te maken krijgt met Griekse mythologie of godsdienst of wat dan ook. Dat is onzin, dat is flauwekul. Dat is een aardige wetenschappelijke benadering, maar dat heeft niks met de Bijbel te maken. Dus dat even terzijde. Broeder Paulus begint te praten tegen broeders. En hij zegt, ik wil niet broeders dat u deze verborgenheid onbekend zijt. Nou gaat hij ze niet inleiden in een geheim genootschap of zo. Maar hij gaat ze gewoon een aspect uitleggen van de verborgenheid van het Koninkrijk der Hemelen. Een van de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. En een van die verborgenheden is dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is. Het is merkwaardig dat voordat hij iets zegt, komt er een stukje tussen haakjes, hè? Een tussenzin. In de vertaling staat er tussen haakjes. Er staat, opdat gij niet wijs zijt bij uzelven. En dat is altijd zo vermakelijk, hè. Er staat eigenlijk gewoon, opdat gij niet eigenwijs zijt. Dat je niet een wijsheid zult hebben van uzelf. Het punt is namelijk dat als we van onszelf afhankelijk zijn voor onze wijsheid, dan komen we altijd verkeerd uit. En dingen die van nature verborgen zijn, die kunnen wij met onze wijsheid ook nooit achterhalen. Ik kom daar nog over te praten, naar aanleiding van 1 Korinthe 2. Waar ook staat dat wat in het hart des mensen niet is opgeklommen, hè, dat heeft God bereid. Enzovoorts. Het punt is, God heeft die dingen ons geopenbaard. En zo is het ook hier. Hier gaat het om een verborgenheid die wij niet door onze eigen wijsheid kunnen natrekken, maar die we wel kunnen kennen. Hè? Dat zeg ik even voor oude water. Die wij wel kunnen kennen, omdat God het ons openbaart. Ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij, omdat je niet wijs bent bij uzelf, dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, enzovoort. Welke verborgenheid eigenlijk? Welke is deze verborgenheid? En dan komen we weer bij een misverstand, want het gaat hier natuurlijk over de verharding die over Israël gekomen is. Paulus maakt bekend, schijnt het misschien, dat de verharding over Israël gekomen is. Maar ik moet meteen zeggen, dat kan niet. Bovendien hoef je dat ook niet bekend te maken. Dat wist iedereen. Nou ja, elke broeder wist dat. En hij schrijft immers aan broeders, elke gelovige weet dat Israël verhard is. Als dat niet zo was, dan zou Israël wel gelovig zijn, immers. En het feit dat wij waarheden zien en geaccepteerd hebben die Israël niet ziet, betekent dus dat Israël verhard is. En de enige andere mogelijkheid is dat wij onszelf op een voetstuk zetten en zeggen wij zijn zo wijs, wij zijn zo knap, wij zien het en Israël is dan dom. Nou, dat lijkt me ook een beetje overdreven, hè? Dus laten we maar niet hoogmoedig doen. En dan moeten we dus zeggen dat Israël dan blijkbaar verhard is. Maar, dan moeten we meteen aan toevoegen dat dat geen verborgenheid is. Want de verharding die over Israël gekomen is, die is in het Oude Testament al voorzegd. En die hebben we ook al gelezen in Matteüs 13. U ziet, er zit zelfs een logische opbouw in, hè? Deze volgorde van schriftplaatsen. Want in Matteüs 13 en Marcus 4 en Lucas 8 wordt immers verwezen naar de profetie met name uit Jesaja 6. Waar staat van het hart deze volks is dik geworden en met de oren hebben ze zwaarlijk gehoord enzovoorts. Hè? Dat wil zeggen, de verharding van Israël wordt genoemd in Jesaja 6 bijvoorbeeld. Want er zijn vele schriftplaatsen die daarover spreken hoor. Maar bijvoorbeeld. En dat betekent dus dat die verharding die vandaag over Israël gekomen is, dat dat geen verborgenheid is. Het mag dan gebeuren nu, die verharding mag dan nu plaatsvinden tijdens de verborgenheid van het Koninkrijk der Hemelen, maar de waarheid daaromtrent was dan toch in ieder geval niet verborgen, zodat het wat moeilijke verborgenheid genoemd kan worden. Hè? En uiteindelijk, er zijn meer dingen die vandaag in de tijd van de verborgenheid gebeuren, die er vroeger ook al waren, die de toekomst ook nog zullen zijn, en die ook altijd bekend waren, en die dus niet behoren tot de verborgenheid. En zo is het ook met de verharding van Israël, dat is helemaal geen verborgenheid aan zich, want bovendien, niet alleen is Israël in deze tegenwoordige tijd verhard, maar Israël, want de profetie in Jesaja 6, die wordt weliswaar toegepast op de tegenwoordige tijd, maar Jesaja spreekt in zijn eigen tijd tot zijn volk op die dag. Niet profetisch slechts, maar over de situatie zoals die in de dagen van Jesaja bestond. Met andere woorden, Israël was al verhard in de dagen van Jesaja. En dat is nog rijkelijk laat, want als het er helemaal over gaat, was Israël verhard bij de uittocht uit Egypte. Nou, vroeger kon niet, want toen bestond Israël nog niet. Want wat van Israël gezegd wordt, is dat ze weliswaar de Heer zijn nagevolgd in de woestijn enzovoorts uit Egypte, maar dat ze dat niet met een oprecht hart gedaan hebben. En we weten zelfs dat ze waren er nog niet eens uit toen ze al murmureerden. Weet u nog? Ze waren net op weg sinds de 15e Nisan en toen kwamen ze bij de Schelfzee en toen was het al fout. Daar moet ik altijd zo lachen. Weet je nog dat verhaal over het kleine beetje water wat het geweest zou zijn, hè? Dat kleine beekje wat een beetje door de wind een beetje veel water en de wind die boeide het water weg. En de Israëlieten maar murmureren omdat er een klein laagje water stond zeker. Waar ze niet... Hier. Nou ja, daar moet je wetenschappelijk voor onderlegd zijn om dat te kunnen volgen natuurlijk. Hè? En dan hebben we het nog niet eens over het verschijnsel dat daarna de Egyptenaren erin verdronken werden. Maar goed. Maar even naar Jesaja dan, daar staat dat de Heer zegt in vers 9, ik haal hem maar weer even aan, hè. Toen zeide hij, ga heen en zeg tot dit volk, horende hoort maar verstaat niet en ziende ziet maar bemerkt niet, maak het hart deze volks vet en maak hun oren zwaar en sluit hun ogen, opdat het niet zien met zijn ogen, nog met zijn oren horen, nog met zijn hart verstaan, nog zich bekeren en hij het genezen. En toen zeide ik, hoe lang? Heren, dat wil zeggen de profeet, de Jesaja, ging ervan uit dat die situatie ogenblikkelijk aan de orde was. Dat wil zeggen op dat moment. En is de vraag in 6 vers 11, hoe lang, heren? En dan zegt de Heer, hij zeide, totdat de steden verwoest worden, zodat er geen inwoner zij, en de huizen dat er geen mens zij, en dat het land met verwoesting verstrooid worden. Want de Heere zal die mensen verre weg doen, en de verlating zal groot wezen in het binnenste des lands, enzovoorts. En natuurlijk, dat gaat over de dagen van Jesaja. Maar hoe lang duurt het? Nou, laten we het anders zeggen. Is het al vervuld? Is het al over? Nee, die verharding die duurt in ieder geval vanaf deze dagen van Jesaja dan. Hè? Maar het duurt nog steeds voort. Tot wanneer? Nou, totdat de steden verwoest worden, zodat er geen inwoner zijn. Enzovoorts. En dat betekent dat die verharding van Israël inderdaad tot vandaag aan de dag nog voortduurt. Want het duurt voort totdat ook de laatste stad van Israël verwoest zal zijn. Dat was in ieder geval waar in het verleden, in de dagen van Jesaja. Want het liep uit op de verwoesting van Jeruzalem. ja, voor Jeruzalem, alle steden van Israël, maar uiteindelijk Jeruzalem. Het punt is dat diezelfde profetie dus in de toekomst net zo goed weer van kracht is, of nog van kracht is. Omdat de uiteindelijke opheffing van de verharding van Israël zal plaatsvinden bij hun bekering. Voor sommigen klinkt dat vreemd, omdat men niet begrijpt wat verharding precies is. Maar je komt er wel op terug naar aanleiding van Romeinen 11. Waar het om gaat, is dat die verharding van Israël, die dus ook aangehaald werd in Matteüs 13, dat die nog voortduurt tot in onze dagen. En daarover spreekt Romeinen 11. En vergis u niet, die verharding wordt genoemd in verband met de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen in Matteüs 13. En vandaar dat het ook inderdaad vandaag allemaal nog geldt. En u ziet, de verharding is niet specifiek een onderdeel van de verborgenheid, maar de verharding is feitelijk specifiek een kenmerk van het oude natuurlijke Israël. En ik zeg er maar bij, ik bedoel dat niet discriminerend uiteraard, want zoals bekend is Israël een type van alle andere volkeren net zo goed. Dat betekent dat die verharding net zo goed een kenmerk is van alle andere volken ook. Alleen hun historie wordt niet als voorbeeld in de Bijbel vermeld. Nederland is net zo goed verhard als Israël. Dus heeft precies dezelfde toekomst te wachten. Maar het punt is nu dat die verharding dus niet specifiek een verborgenheid is en ook niet daarbij hoort. Het was er al ver daarvoor, het werd ook gepredikt ver daarvoor, het was ook bekendgemaakt ver daarvoor. Dus gaan we weer naar Romeinen 11, waar de apostel dus de klemtoon blijkbaar anders legt. Hij zegt dus blijkbaar, ik wil niet broeders dat u deze verborgenheid onbekend zij, dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. Het nieuws was niet de verharding over Israël. Het nieuws was dat die verharding slechts gedeeltelijk was. En dat is het belangrijke punt. En daardoor past deze opmerking dan ook in dit hoofdstuk. En dat is heel belangrijk voor de verklaring van de vers. Dat moet een logisch geheel vormen met de context. We hebben dat gezien, dat principe ook in verband met Efeze 4. Weet u nog, de gevangenis gevangen genomen enzovoorts, hè? Dat moet een logisch geheel vormen in het hoofdstuk. En als het dat niet is, dan deugt de verklaring niet. Dan hebben we het niet begrepen. Het punt is nu dat de apostel Paulus in deze hoofdstukken spreekt over de wijze waarop zowel een heiden als een jood, inmiddels in die volgorde, behouden wordt. Dat wil zeggen, hij spreekt over het feit dat een heiden zowel als een jood behouden kan worden. En het gek is dat men vandaag daar vaak tegenover stelt van, dat kan niet, want een Jood is verhard, want Israël is verhard. En dus, dat is niet een goede conclusie, maar men concludeert dan dat dus elke Israëliet verhard is, en dat hij dus niet tot geloof kan komen, waaruit dan weer volgt dat we dus ook het evangelie niet hoeven prediken, want dat heeft geen enkele zin dan. En dat is nou zo raar, want dat past op geen manier in deze hoofdstukken hier in Romeinen 9, 10 en 11. Omdat juist in Romeinen 10 uitdrukkelijk en uitsluitend in verband met Israël gezegd wordt, hoe zullen zij geloven zonder die hun predikt? En er wordt zelfs gezegd dat God een ander volk heeft verwekt via... Ja, dat heeft God al gezegd in Deuteronomium tot Mozes. Ik heb nou voor me liggen Romeinen 10, vers 19... Ik zeg, heeft Israël het niet verstaan? En dan schrijft de apostel Mozes, zegt eerst, ik zal u lieden tot jaloersheid verwekken door degene die geen volk zijn. En door een onverstandig volk zal ik u tot toorn verwekken. En dat staat net een vers of 3-4, nadat er gezegd is dat het geloof is uit het gehoor en het gehoor door het woord. Namelijk door de prediking van God. Door het woord Gods, dat is vers 17. En voor de heel nauwkeurige studenten, dat is niet logos daar, maar het is rema. Dat wil zeggen, het gaat niet om het woord als zodanig, het gaat om inderdaad de prediking van het woord. Van de woorden dus. Israël zal tot geloof komen door de prediking. En dat niet alleen in de toekomst als volk, maar ook in het heden individueel. Dat wil zeggen dat individuele Joden vandaag aan de dag tot geloof komen door de prediking van de boodschap door de gemeente, namelijk door een volk wat helemaal geen volk was. Daar spreken deze hoofdstukken over. Dus zeg nou niet, Israël is verhard, dus het heeft geen zin ze te prediken. Het punt is juist dat de gemeente als een van haar taken heeft juist de prediking van de boodschap aan Israël. Het is merkwaardig dat je nergens leest dat de gemeente geroepen is om de boodschap te prediken aan heidenen, maar dat je wel leest dat de gemeente geroepen is om de boodschap te prediken aan Israël. Dat is echt zo, hoor. Eerlijk waar. Alleen aan Israël, van de heidenen staat niks. Ja, er wordt wel gezegd dat wij getuigen zijn enzovoorts. Dat soort dingen wel, maar dat staat niet in verband met onze roeping. Maar er wordt in de schrift gezegd dat juist het volk, wat geen volk was, namelijk de gemeente, geroepen zou worden om Israël tot jaloersheid te verwekken. Let wel, niet door daden, maar door woorden. Dus, nou weet u, dat lied kent u, hè? Geen daden, maar woorden. Hè? Ja, inderdaad, ja. Geen daden, maar woorden. Niet wet, maar genade. Zo blijft het, hè? Niet voor leven, maar voor houden. Prediken van het woord. En als je het leven van David ons wil voorhouden, als bijvoorbeeld om na te volgen zou ik zeggen, nou, dan moet je een betere uitzoeken, want het was niet zo'n nette man. Dan zeg ik het heel netjes. Hij zou bij ons uit de gemeente gezet worden, in ieder geval. Dat weet ik zeker. Dat kan ik makkelijk zeggen, maar nou ja, laat maar zitten. He? Maar het gaat niet om wat hij deed, het gaat om wat hij zei, wat hij sprak. En hetzelfde geldt voor iemand als de apostel Petrus. Niet wat hij deed, maar wat hij predikte. Want dat was het woord van God en dat geldt voor David net zo goed en dat geldt voor ons ook. En als Israël jaloers op ons moet worden op grond van onze levenswandel, dan kun je het wel vergeten. Maar als ze jaloers moeten worden op grond van wat wij prediken, nou, dan denk erom dat men jaloers wordt. Alleen door jaloersheid wordt men meestal boos. Dat wil zeggen, het werkt vaak averechts. Men wordt kwaad. Men begint ons verwijten te maken. Maar dat is nou eenmaal jaloersheid. Dat is wat hier ook staat. Het is niet de bedoeling dat we dat uitlokken. Maar het moet toch wat bijzonders zijn dat wij als heidenen prediken de God van Abraham, Isaac en Jacob. Hun God dus, de God van Israël, die onze vader geworden is. En dat wij prediken de Messias van Israël, waarvan wij leden van zijn lichaam geworden zijn. Dus als ze daar niet jaloers meer van worden, weet ik het niet. Dan moeten ze wel alle gevoel voor godsdienst en religie verloren hebben, om dan niet jaloers te worden. Je ziet, prediking, daar gaat het juist om. Alleen, het is veel moeilijker werk om dat te doen aan Israël dan aan een heiden die van niks weet. En daarom zoekt men een excuus en zegt, je moet het ook maar niet doen, want ze worden toch maar neidig, dat helpt je niks. Nee, maar het gaat ook niet om dat het hun zou helpen of dat het ons zou helpen. Het gaat erom of dat wij beantwoorden aan de roeping met welke wij geroepen zijn. He? Maar het punt blijft dat ook de gemeente vandaag aan de dag gevormd wordt door heidenen van nature en ook door joden van nature. Hetgeen dus bewijst uit de praktijk dat God zijn volk niet verstoten heeft en dat dus de verharding niet heel, over heel Israël gekomen is. Nou, dat is de verborgenheid, want als je het Oude Testament leest, dan zou je zeggen, heel Israël wordt verhard. En bij Jesaja wordt er ook geen uitzondering gemaakt. Er wordt gezegd, Israël spreekt tot dit volk. Maar wat er niet bij staat, maar wat wel degelijk in het Nieuwe Testament en hier dus eraan toe wordt gevoegd, is dat het weliswaar gaat om het volk wat verhard zou worden, maar sinds wanneer is een lid van het volk? Ja, dat is alleen zo als je alleen overgebleven bent, ja. Als er geen ander meer is. Als het volk maar bestaat uit één persoon, dat is theorie, maar het kan wel. En in alle andere gevallen is één individu niet een volk. Ja, wij zijn het vergeten, maar het is nou eenmaal zo dat de Bijbel onderscheid maakt tussen volkeren en individuen. God heeft ooit een volk onder een wet geplaatst, maar nooit een individu. Want het individu werd gepredikt, geloof in de Heer Jezus Christus en je zult behouden worden. In ieder geval Abraham wist dat. En Noach wist het trouwens ook enzovoorts, hè. Rechtvaardiging uit geloof. Er kwam geen wet aan te pas. En toen de wet 430 jaar later kwam, deed hij daar niks aan toe en niks aan af. Er veranderde niks. Elke gelovige wordt gerechtvaardigd, want geloof wordt gerekend tot gerechtigheid. En er is bij God geen aanneming des persoons. Heel gemakkelijk allemaal. He? Alleen een volk werd onder de wet geplaatst als volk. Maar elk individu kan zich aan de rechten en plichten van dat volk onttrekken. En in het algemeen heb ik wel eens de indruk dat de meeste Nederlanders daar ook dagwerk aan hebben. Namelijk met zich te onttrekken aan de rechten en plichten van het volk als zodanig. Omdat ze heel goed weten dat zij het volk niet zijn. Het is heel duidelijk, je hoeft een klein opinieonderzoek te houden, zal blijken dat het met het volk van Nederland heel slecht gaat. In allerlei opzichten, economisch, maatschappelijk enzovoorts, hè, gaat heel slecht. En met de individuele leden van het volk gaat het bijzonder goed. Hè? Ja, dat is toch zo? Hè? Nou, dan heb je het, nou, dan zie je het verschil geïllustreerd. Dat verschil bestaat namelijk. En zo is het ook. Volkeren spelen een rol onafhankelijk van de personen die er deel van uitmaken. Daar komt nog wat anders bij en dat plaatst het helemaal in een duidelijk licht. Dat is namelijk dat een volk slechts bestaat hier in deze oude schepping, terwijl een individu altijd bestaat. Blijft bestaan. Dat wil zeggen, een individu gaat de eeuwigheid in en zal persoonlijk verantwoording moeten afleggen over zijn werken, in principe. Hè? De grote witte troon enzovoorts. Maar van volken wordt daar niet meer gesproken. Nee, want volken bestaan daar niet meer. En in het begin van deze eeuw, zal ik dan maar zeggen, en ik bedoel dus de tegenwoordige eeuw in Bijbelse zin, waren er weliswaar mensen op aarde, maar geen volken. In de eerste 1600 jaar, namelijk van Adam tot aan de zondvloed, waren er geen volken op aarde. Waren wel individuen, wel mensen. Maar van volken had nog nooit iemand gehoord. Dat is pas later uitgevonden. Niet door de mens, maar door God zelf. De mens wilde immers niet. Die wilde niet verdeeld worden in volken. God heeft de mens verdeeld in volken met geweld. En wat de mens daarna geprobeerd heeft, om met hetzelfde geweld de mensheid weer te verenigen. Ja. Dat is een van de methoden geweest. Ja, uitvinden van één wereldtaal, Esperanto. Om de spraakverwarring in Babel ongedaan te maken, zal ik maar zeggen. Maar het hele streven van verenigde naties, met kleine letters gewoon, hè, en zonder aanhalingstekens, streven naar vereniging der natieën, dat is een antichristelijke, een antigoddelijke beweging, een antigoddelijk streven. Omdat God de mens verdeelt in volkeren. En wat God gescheiden heeft, voegen de mens niet samen. Of zo. Ja, dat staat niet in, dat zeg ik. He? Nou. Maar waar het nou maar om gaat is dat de Bijbel weliswaar zegt dat Israël als volk, als natie, als eenheid dus verhard is. En dat komt tot uitdrukking in het feit dat de natie ook tot vandaag aan de dag een ongelovige natie is. Maar dat aan de andere kant gezegd wordt, ja, denk er wel om, er zit een verborgen aspect aan die profetie. Dat is namelijk dat het niet, dat weliswaar het hele volk als volk verhard is, maar dat wil niet zeggen dat elke Israëliet verhard zal zijn. Ja. Want de ruimte is er voor elke Israëliet om tot geloof te komen. En dat is niks bijzonders in principe hoor. Lezen we Johannes 1, dan staat er, hij kwam in de wereld en de wereld is door hem gemaakt en de wereld heeft hem niet gekend. En het kwam tot het zijne, tot Israël, en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar zoveel hem aangenomen hebben, welke? Joden of heidenen? Van de zijnen of van de wereld? Dat maakt niet uit natuurlijk. Zoveel hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven om kinderen gods te worden, namelijk degene die in zijn naam geloven. En dat is volstrekt in overeenstemming met de verbond met Abraham, maar ook met de verbond der wet. Want met het hart gelooft men en met de mond beleidt men ter zaligheid. Of ter behoudenis, of hoe je dat maar vertaalt. Zie? Zoveel hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven kinderen gods te worden. Namelijk degene die in zijn naam geloven. En die onttrekken zich daarmee aan de vloek, maar eventueel zelfs aan de zegen die op hun volk rust. En het bijzondere, speciaal van de tegenwoordige tijd is, dat een ieder die tot geloof komt, juist door zijn bekering, dat wil zeggen door zijn wedergeboorte, ontrukt wordt aan het volk waar hij van nature deel van uitmaakt. Ongeacht welk volk dat is. Bovendien, in de meeste gevallen weten we niet eens van welk volk we deel uitmaken. Dus je kunt wel zeggen, ja, maar ik hoor bij het Nederlandse volk. Nou ja, dat hangt nog. Ik denk niet dat dat een van de Bijbelse volkeren is. Dat is een onderdeel, dat is een deel van een van de 70 volkeren uit de schrift. Of er iets meer dan 70 van mijn part dan, daar gaat het nou niet om. Maar we weten dat niet eens. Maar het speelt ook helemaal geen rol. Dat is helemaal niet belangrijk. Want zodra we tot geloof komen, zijn we behouden. En behoren we niet meer tot het volk waar we oorspronkelijk deel van uitmaakten. En als we niet tot geloof komen en dus deel uitmaken van ons volk, maakt het ook niks uit, want dan gaan we toch verloren. En dat is heel onbelangrijk van welk volk iemand die verloren gaat deel heeft uitgemaakt. Dat is niet interessant. Nou, dus, het maakt helemaal niks uit. Maar wat hier dus gezegd wordt, is uitdrukkelijk dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is. Tot een bepaalde tijd. Daar hebben we het zo meteen even over. Maar ik moet nog even terug, want dit vers begint met het woordje want. Want er is een bepaalde reden waarom de apostel dit hier schrijft. Hij zegt, want ik wil nu dat u dit onbekend zei. Het is niet zo, ik wil nu dat u dit onbekend zei, of deze verborgenheid onbekend zei. Nee, er is een reden voor, want ik wil niet. Dat wil zeggen, dit vers is een commentaar op de voorgaande verzen. En wat in de voorgaande verzen staat, is van het allergrootste belang. Daar wordt namelijk uiteengezet, aan de hand van een beeld overigens, een voorbeeld, aan de hand van een soort van gelijkenis, dat iedereen, zowel Jood als Heiden, deel kan krijgen aan de zegeningen die oorspronkelijk, nou laten we zeggen, aan Abraham gegeven zijn. Ik weet wel dat het een omstreden schriftgedeelte is en ik ben ook niet van plan het uitgebreid te gaan bespreken nu. Maar het gaat in deze hoofdstukken 9 tot en met 11 in feite over de positie van de Israëlieten of eventueel van het Joodse of Israëlitische volk, net zo je wilt. Maakt me geen verschil. Het gaat erom dat in de voorgaande hoofdstuk 1 tot en met 9 is uiteengezet dat God zich een volk verzamelt uit de heiden. Dat iedereen die tot geloof komt wordt wedergeboren. Hij is namelijk gestorven en begraven met Christus en met hem opgewekt. Romeinen 6. En hij leeft niet meer onder de wet, maar hij leeft niet onder de genade. Romeinen 6 en Romeinen 7. En hij wordt geleid door de Heilige Geest. Romeinen 8. En er is niets wat hem kan scheiden van Christus, van God. Staat er ook, door de liefde van God die in Christus is uitgestort. Dat wil zeggen, er is geen verdoemenis meer voor degene die in Christus Jezus zijn enzovoort. En dan is de volgende vraag, maar hoe zit het dan met dat volk wat God zich ooit verkozen heeft? Nou, wat de apostel dan uiteenzet, en dat volstrekt in overeenstemming met de grote lijn van de Romeinenbrief, is dat diezelfde waarheden uit hoofdstuk 1 tot en met 9 tot vandaag de dag nog steeds van toepassing zijn op elke Israëliet. Want immers, die Romeinenbrief, die begint immers met steeds meer weer te zeggen dat de mens uit geloof gerechtvaardigd wordt, buiten de werken der wet enzovoorts, en dat er bij God geen aanneming des persoons is, en dat Abraham toen hij gerechtvaardigd werd ook maar een gewone heiden was uit Ur der Chaldeeën en nog onbesneden ook. Ja, dat staat er. Ja, het staat er wat deftiger, dat weet ik wel. Maar ik zeg het maar in gewoon Nederlands, dan begrijpen we het misschien, hè. Dat staat er toch. Dat er van Abraham gezegd werd dat hij geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid op het moment dat hij nog helemaal niet besneden was. Uitdrukkelijk. Nou, daar gaat het nou om. Diezelfde waarheden die voor de heidenen gelden, gelden voor Israël net zo goed. En voor in ieder geval voor een Israëliet. En wat de apostel hier in Romeinen 11 dan uiteenzet, is dat Israël weliswaar geroepen is met een bepaald doel, dat er zoiets bestaat als het uitverkoren volk, maar feitelijk voegt hij eraan toe, maar ik kan dat nou niet uitgebreid toelichten, feitelijk voegt hij eraan toe dat wat God uitverkoren heeft niet het volk als zodanig was, maar slechts een gelovig volk. En dat het probleem in de historie en in de roeping van Israël is dat het weliswaar tot stand kwam door de roeping van gelovigen, met name Abraham, de stamvader. Maar dat daarna zoveel geboren werden die nooit tot geloof gekomen zijn. En dat het volk dus de eeuwen door in het algemeen bestond uit ongelovigen. Zo erg dat van het volk gewoon gezegd moest worden dat het een ongelovig volk was. En dat is de geschiedenis van Israël. Het begon wel met een gelovige. Maar er kwamen zoveel ongelovigen bij. En dat was het probleem. Dat wil zeggen, ze waren van oorsprong historisch gezien uitverkoren, geroepen. Maar de leden van dat volk, de doorsnee van het volk zal ik maar zeggen, jouw modaal van Israël in de loop der eeuwen, ja, was niet uitverkoren. Waarom niet? Omdat hij geen gelovige was. Zodat als God zijn doel wilde bereiken met zijn volk, dan zou hij zich moeten ontdoen van de ongelovigen van dat volk. En zeg niet dat dat vreemd is, want dan haal ik beginnen weer in Romeinen 9 en daar staat het precies. Daar staat, want uit Abraham werden geboren Ismaël en Isaac. En Ismaël verdween. Werd niet gerekend tot het zaad. Dat was wel het Abraham, maar zo wat. God verkoos zich Isaac. En uit Isaac werden geboren Jacob en Esau, een andere volgorde dan, Esau en Jacob. En die werden niet alleen geboren uit dezelfde vader, maar zelfs nog uit dezelfde moeder ook. En daarvan wordt ook gezegd dat de ene wel verkoren was en de ander niet. Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. En, zegt de apostel, er werd al gezegd voordat ze geboren waren. Dat wil zeggen, God bepaalt wie hij verkiest. Het is geen kwestie van erfrecht. Nou, en zo gaat de historie van Israël door. En mag ik u er dan op wijzen dat vandaag aan de dag wij slechts kennen het Joodse volk. Maar dat is ook altijd nog maar een overblijfsel van het totale Israëlitische volk. Want er zijn er nog altijd maar zo'n twee stammen. Voor mij een paar drie, maar daar gaat het nou niet om. Hè? Maar het is maar een deel, een minderheid zelfs, van Israël. Van het natuurlijke Israël wel te verstaan. Maar wat de apostel uiteenzet, is dat feitelijk op een gegeven moment alle ongelovigen van Israël werden afgesneden. Ja, de gelovigen niet. Om de eenvoudige reden, een gelovige is per definitie Israël. Is een erfgenaam van Abraham. En hij is dus Israël. Die worden dus niet afgesneden. Maar wat afgesneden wordt en inmiddels werd, waren de ongelovigen. En dat betekende in de praktijk dat er geen volk Israël meer overbleef. Dat er namelijk niet meer zoiets was als Gods volk, Ami. En Ami werd Lo-Ami. Let wel, dat is geen verborgenheid. Dus gewoon ronduit voorzegd in de Oud-Testamentische profetie. Ik denk met name nu dus aan Hosea, om het allemaal makkelijk te houden. Ami, Gods volk, zou worden Lo-Ami, namelijk niet mijn volk. Dat wil zeggen niet Gods volk. Op enkele uitzonderingen namen, die zijn het volk niet. En zo is het vandaag aan de dag ook. En wat de apostel nou uiteenzet in Romeinen 11 is dat die olijfboom, die een type is van Israël, dat wil zeggen van een gelovig Israël hoor, niet van het natuurlijke Israël, niet van Israël naar het vlees, maar van een gelovig Israël, dat daarvan zijn afgesneden de takken die geen vrucht droegen. De takken die weliswaar uit een gelovig Israël van nature zo geboren waren, die aan die stam gekomen waren, maar die niet beantwoordden aan Gods eis met betrekking tot Israël. God zegt, ik heb ze afgesneden. Takken zijn weg. Niet allemaal, een deel. En wordt er dan gezegd, andere takken van een wilde olijfboom, en die nooit verkoren was, zal ik maar zeggen, die takken, die droegen wel vrucht en die zijn geënt op die goede olijfboom. En ze hebben dus deel gekregen aan de zegeningen van Israël. Dat is wat ik de vorige keer al voorzichtig heb geprobeerd te vertellen hier. Dat wij deel gekregen hebben, ook als heidenen, maar door onze bekering uiteraard, door onze wedergeboorte, aan de zegeningen van Israël. De zegeningen van een gelovig Israël wel te verstaan. En wat de apostel dan in Romeinen 11 uiteenzet, is dat als onnatuurlijke takken geënt kunnen worden op de goede, de tamme olijfboom, dan kunnen zeker de afgesneden natuurlijke takken ook geënt worden op diezelfde tamme olijfboom. Met andere woorden, elke Israëliet kan geënt worden op die boom wanneer hij tot geloof komt. Hij is weliswaar afgesneden, dat wil zeggen God doet niks met zijn volk nu. Maar dat wil niet zeggen dat dus een Israëliet niet behouden kan worden of niet tot geloof kan komen. Natuurlijk kan hij. En dan krijgt hij deel aan dezelfde zegeningen waar wij ook al deel aan hebben als gelovigen uit de heidenen. Want de zaligheid is uit de Joden en met name de zaligheid is uit, laten we maar zeggen, Abraham dan. Hè? Gebaseerd op het verbond met Abraham in elk geval. Dat is de gedachte. Nou, en dan geef ik je een paar verwijsplaatsen mee. Moet ik even kijken in mijn lijstje, want ik weet het ook nooit uit mijn hoofd. Er wordt namelijk gesproken over die olijfboom. In vers 17 is dat, hè, van Romeinen 11. En het punt is nu dat olijfboom in het Oude Testament genoemd wordt. Ik noem maar een paar schriftplaatsen. Jeremia 11, vers 14 tot 17. Daar wordt gesproken over de olijfboom als beeld van Israël. Dat is niet mis te verstaan hoor, dat is duidelijk genoeg. En dan vervolgens Hosea 14, vers 6 en 7. En dan noem ik nog Deuteronomium 28, vers 40. Dat is iets minder duidelijk, denk ik. Maar dat geeft niet. En dan Jesaja 17, vers 6. En dat moet je maar eens thuis nazoeken. Maar dan kom ik bij een andere olijfboom. Namelijk olijfbomen die genoemd worden in Zacharia 4. Daar wordt gesproken over twee olijfbomen. En die twee olijfbomen worden daarna aangehaald in Openbaring 11 in verband met de twee getuigen. En van die twee getuigen wordt gezegd, deze zijn de twee olijfbomen. Of olijftakken, maar dat maakt geen verschil natuurlijk, het gaat om het principe, hè, immers. En daarin, in dat beeld, wordt dus uiteengezet wat een olijfboom eigenlijk voor een ding is. Olijfboom is een boom die... laten we maar zeggen, olijfolie voortbrengt. Je mag het dan zo niet zeggen, dan krijg ik weer ruzie met de biologen onder ons, maar het is wel zo natuurlijk. De olijfboom, de vrucht van de olijfboom is uiteindelijk olie. Hetgeen in beeld is van de Heilige Geest en dus van wedergeboorte, namelijk van nieuw leven, de geest van Christus enzovoorts. En het punt is nu dat die olijfboom daarom een beeld is van getuigen. Van diegenen die het woord spreken. Diegenen die geïnspireerd zijn, laat ik het dan zo zeggen, door de Heilige Geest. Of die de woorden van de Geest spreken. Dat is het punt. Olijfbomen zijn dus beelden van getuigen. En van de getuigen wordt gezegd, deze zijn die twee olijfbomen. En daarmee komen we bij de diepste betekenis van het beeld van de olijfboom. Want als de olijfboom als beeld genoemd wordt van Israël, is dat dus niet van het natuurlijke Israël. Want het natuurlijke Israël brengt geen leven voort. En spreekt niet over geestelijke waarheden. Maar de olijfboom is een beeld van het gelovige Israël. Want een gelovig Israël is geroepen ooit, om wat te doen, daar hebben we het al over gehad, om te verkondigen de deugden desgene die hen getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. He? Dat was het. Ja, Israël was geroepen om te getuigen. Om zijn woorden te prediken. Dat is dezelfde Romeinenbrief overigens. He? Wat is het voordeel van de Jood en welk is het nut van de besnijdenis? Wel, dat hun de woorden God zijn toebetrouwd. En dus moeten ze die prediken. En daarom is de olijfboom een beeld van Israël. Het gaat om het voortbrengen van dat wat de geest heeft voortgebracht. Van de geestelijke dingen, dus kortom van nieuw leven, daar gaat het om. Of van de zaligheid, of hoe je dat maar noemt. En wat gezegd wordt, is dat de natuurlijke takken van die boom zijn afgesneden, omdat ze geen vrucht droegen. En dus in feite aan die boom helemaal niet hoorden. Eigenlijk het beeld van de boom maakte tot een karikatuur. Want daar komt het op neer. En Israël als uitverkoren volk in het Oude Testament is feitelijk ook een karikatuur van wat het had moeten zijn. En denk dan maar aan het beeld van Jona, die geroepen was om te prediken, maar al wat hij deed precies het tegenovergestelde. Aanvankelijk althans. Maar wat van de olijfboom waar is waar van Jona, uiteindelijk werd hij hersteld en ging hij alsnog prediken. Zo is met de olijven ook. De takken worden ingeënt. En ook natuurlijke takken worden ingeënt. Wel degelijk. Want ik wil niet, broeders, dat deze verborgenheid u onbekend zet, dat de verharding voor een deel over Israël is gekomen. En dan heb ik hem precies in het verband gelezen. Want zo staat het er. De, Want ik lees ik vers 24 van Romeinen 11. Want indien gij afgehouden zijt uit de olijfboom die van nature wild was, en tegen nature in de goede olijfboom ingeënt, hoeveel te meer zullen deze, die natuurlijke takken zijn, en ik spreek dus kennelijk over Joden, in hun eigen olijfboom geënt worden. Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij, dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is. En dan nog maar tijdelijk, want er staat, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. Maar daar heb ik het straks misschien nog over, want we gaan eerst pauzeren. Ja, de band loopt. Ik zou zeggen opname 5 tellen naar nu, maar dat geloof ik niet. Hè? He? Ja, leg het elkaar even uit, dan... Goed. Dan moet ik even kijken waar ik gebleven was. Ja, bij het tweede bakje koffie. Daar zit het. Wij waren in Romeinen 11 nog steeds, vers 25. Waar dus gezegd wordt dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is. En nogmaals, de klemtoon ligt dus op dat gedeelte, gedeeltelijke verharding, met als duidelijk accent dat dat... deel wat niet verhard is, dus inderdaad gewoon tot geloof komt. Maar ik moet er nog meer bij zeggen, want verharding, die verharding heeft te maken met verharding van het hart, waardoor men het woord van God afwijst. Dat is de term die gebruikt wordt in verband met de farao bijvoorbeeld, hè. Bij de uittocht uit Egypte, God verhardde zijn hart, staat er. Nou ja, aanvankelijk deed hij het zelf, geloof ik, en daarna deed God het. Ik weet niet meer precies hoe het helemaal ging, maar zo ongeveer was het wel. En punt is nu, dat niet gezegd kan worden dat deze farao niet wist waar het om ging. Het was hem namelijk al vele malen verteld waar het om ging. Dat de Heer wilde gewoon zijn volk terug, zo zat dat. En hij zegt tot farao, laat mijn volk gaan, want ik moet feest met ze vieren in de woestijn. Ja, de bruiloft, hè? Zeker. De Heer wilde, de Heer vroeg om zijn volk te laten gaan. Dat wil zeggen, het was de farao duidelijk genoeg gezegd. Hij begreep ook wel waar het over ging. Hij stemde dus zelfs aanvankelijk steeds in toe. Maar als hij er wat dieper over nadacht of zo, of als de aandrang verdween, dan dacht hij, of als de plagen ophielden, dan zag hij niet zozeer aanleiding om nog vast te houden aan wat hij beloofd had. En dan trok hij zijn woord in en dan verhardde hij zijn hart en dan ging het niet door. Waarna uiteindelijk God zijn hart verhardde. Nou, daarmee is geïllustreerd wat dat dus inhoudt, dat begrip. Verharding. Verharding houdt namelijk in dat iemand weliswaar de boodschap hoort en begrijpt en afwijst. En er is één ander woord voor. Ja, dat is inderdaad ongeloof. Of zelfs het werkwoord ongeloven. Dat kan ook nog. Dat wil zeggen, men accepteert niet wat God zegt. En dan ontstaat verharding. Verharding komt dus voort uit ongeloof. Uit afwijzing dus. En niet andersom. Het is niet zo dat iemand niet tot geloof kan komen omdat hij nou eenmaal verhard is. Het is zo, iemand wil niet tot geloof komen en daardoor wordt hij verhard. En dat is een proces, dat kun je, nou je misschien niet, maar ik controleer het bijna dagelijks. Ik kom het heel regelmatig tegen. Van mensen die altijd maar komen te zeuren dat zodra je het woord van God open doet, dan zeggen ze, ja, maar dat kan je ook anders zien, dat kun je ook anders uitleggen. Of ja, dat zegt u. Maar ik heb eens een boek gelezen. Nou ja, dan kun je me goed kwaad mee krijgen met dat soort dingen. Hè? Ik heb eens een boek gelezen. Ja. Maar kijk waar het om gaat. Men begint te redeneren en te zeggen, ja, dat kun je ook anders opvatten. En men doet al zijn best om het ook inderdaad anders te verklaren. Waarbij men kennelijk weet dat het niet deugt, maar alleen maar om een excuus te hebben om het niet te hoeven accepteren. Dat is het verhaal. Nou zeg ik het heel cru, maar... Dat heb ik zo langzamerhand al geleerd. En ik herken het ook altijd meteen. Dat is echt waar. Dat herken je, zo'n reactie. Dat is niet een geïnteresseerd het woord van God bekijken wat het precies betekent. Maar het is a priori een ongelovige reactie om het niet te hoeven accepteren. En zodra je nou maar kunt aantonen dat je minstens twee kanten op kunt, dan heeft men blijkbaar een excuus om het niet te hoeven accepteren. Nou, daardoor ontstaat verharding, want het resultaat daarvan is onvermijdelijk dat de persoon die zo reageert uiteindelijk niet meer komt uit zijn eigen redeneringen. Hij belet zichzelf vervolgens om het te accepteren. Echt, ik heb het ook wel gehad dat ik literatuur las of boeken las die ik halverwege weggooide, dat ik dacht, nou moet ik stoppen, want anders dan... Dan is er geloof ik helemaal niks meer straks, hè? Ja, want dan blijk je er zoveel rare dingen met de Bijbel te kunnen doen. Hè? Dat doet men dan even voor. Nou, daar blijft er niks van over. Dan maak het systematisch kapot. En als je daar te veel van weet, dan kom je er daarna nooit meer uit. Want dan moet je zoveel redeneren om al die verschillende opvattingen weg te kunnen redeneren. Om dan weer het woord van God over te houden. Dat ik zeg, vergeet ze maar. En lees dan maar gewoon de Bijbel en verder niks. Maar het punt is nu dat verharding dus het resultaat is van ongeloof en niet andersom. Het begint dus bij ongeloof. Daardoor ontstaat verharding en dat heeft tot resultaat dat men vervolgens ook als men wil niet meer tot geloof kan komen. En dat is een heel praktische zaak, want het komt niet alleen onder Israël voor, maar het komt hier in Nederland ook gewoon voor. En ik bedoel het niet alleen in de meest absolute betekenis van de uitdrukkingen, maar ook in de wat meer relatieve betekenis. Namelijk, ik ken heel wat christenen die dan nog wel het een en ander geloven, maar betrekkelijk weinig, want de rest geloven ze niet meer. Want, nou ja, daar kennen ze zoveel redeneringen en opvattingen enzovoorts. En ze, nou ja, ik noem het altijd gewoon de Bijbel verkrachten hoor. Zo, ik weet niet zo gauw een andere uitdrukking, maar zo noem ik dat dan gewoonlijk maar. Men redeneert er net zo lang omheen enzovoorts, totdat niemand het meer begrijpt. En zij doen dat tegen anderen, maar ze doen het ook tegen zichzelf. En daarna beneemt het hun de mogelijkheid om alsnog te geloven. Bekendste voorbeelden zijn die van goedwillende mensen die theologie gingen studeren omdat ze zo vroom waren en daar hun vroomheid afleerden en hun theologie ook. En er is heel niet veel van nodig. Als je je geloof wil kwijtraken, zou ik zeggen, dan moet je nodig theologie gaan studeren. Dan is dat maar zo gebeurd. Dan kun je op wachten. Ik ken er genoeg. Ja. Ja, er zijn ook anderen, maar dat is nog zeldzamer. Die zweren de theologie af. Die hebben het tijdig door. Dat zijn de echte gelovigen. Die zijn er ook wel, maar dat is vrij zeldzaam hoor. En in de praktijk is het over het algemeen zo dat men door dergelijke studie, niet van de Bijbel, maar van alles wat met de Bijbel omspringt, hè? Door theologie dus, dat men daardoor in ieder geval de weg naar de Bijbel afgesneden vindt. Dat wil zeggen dat theologische kennis iemand vaak verhindert om de Bijbel te leren kennen. En dan heb ik het over een statische situatie, een waar geen beweging meer in zit. Daar komt het meeste voor. Van mensen die dagelijks met de Bijbel omspringen en misschien dagelijks of in ieder geval wekelijks eruit moeten prediken, maar die absoluut geen idee hebben wat de Bijbel zegt en geen stap verder komen, jaar in jaar uit niet. Er zit geen ontwikkeling meer in, zit muurvast. Omdat men zelf dichtgeredeneerd heeft. En ook dat is ongeloof. Oh ja, je kunt dus zeggen dat is geloof, voor het beetje wat men dan nog gelooft. Maar ik noem het liever ongeloof, omdat dat slaat op die grote hoeveelheid die men dan niet gelooft. Het meeste gelooft men dan namelijk niet. En de uitzonderingen, nou ja, die zijn zeldzamer. Dat zijn die mensen die theologie studeren en daardoor hun geloof verliezen. Voor zover ze het hadden. En de andere uitzonderingen, die zijn hele sterk uitzonderingen. Dat zijn diegenen die op een gegeven moment doorkrijgen waar het om gaat. En het hele verhaal de rug toekeren. Dat wil zeggen, alsnog de Bijbel bestuderen. Maar er zijn er niet veel die zover komen uiteraard. Maar het principe blijft dat dus iemand zijn eigen redenering, iemand zijn eigen ongeloof hem vervolgens verhardt en hem daarom verhindert om alsnog tot geloof te komen. Hij kan puin niet meer opruimen. Hij heeft er zoveel puinhoop van gemaakt dat hij er niet meer doorkomt. En zo was het met Farao. En nou praat ik alleen nog maar over de menselijke kant van het verhaal. Want als we Gods woord erin betrekken, dan blijkt het nog anders te liggen. Dan blijkt het namelijk zo te zijn dat bijvoorbeeld bij de farao het zo is dat God die man verscheidene kansen geeft. En dan op een gegeven moment staat er niet meer farao verhardde zijn hart, maar dan staat er God verhardde het hart van farao. Dat wil zeggen, toen zei God, nou is het genoeg. Nou hoeft het niet meer. Laat nou maar zitten. En dat is ook een situatie die kennelijk, dat moet wel, hè, die kennelijk nog voorkomt. Ik kan mij namelijk niet voorstellen dat het mogelijk is om altijd maar weer Gods woord af te wijzen. En dan alsnog, ook na zoveel jaren zal ik dan maar zeggen, na zoveel gelegenheid, dan alsnog tot inkeer te komen. Theoretisch kan dat wel, natuurlijk kan dat. Maar het is de vraag of God het neemt. En in ieder geval zijn er voorbeelden uit de Bijbelse historie dat God zo iemand verhindert om alsnog tot bekering te komen. Dat God zegt, je hebt die kansen gehad, tijd is voorbij, nu is geen uitstel mogelijk. En denk maar eens bijvoorbeeld aan de geschiedenis van de verwoesting van Jeruzalem. Een verwoesting die jaren, zelfs tientallen jaren van tevoren vaststond en ook zo gepredikt werd. Men kon zich wel bekeren, maar het oordeel zou zeker komen. Er was geen uitstel meer mogelijk. God nam dat niet meer. Hij bood alleen eventueel voor het individu nog een mogelijkheid om zich te onttrekken, om te ontvluchten eventueel. Maar het oordeel over het volk of het oordeel over de stad zou definitief komen. Daar hielp geen bekering meer tegen. Zie? En dat is het principe wat ook vandaag aan de dag van toepassing is, zelfs voor individuen. Daarom is het levensgevaarlijk om als je in contact komt met de waarheid en met de Bijbel, om dat af te wijzen. Als je het een paar keer gedaan hebt, dan kun je het wel vergeten. Kom je niet op terug. Dat verhardt namelijk. Ongeloof werkt verhardend. Dat is wat in het Nieuwe Testament gezegd wordt. Als de apostel Paulus schrijft aan Timotheus. Hij zegt, er zijn mensen die hebben gelovigen. Bekeerde mensen. Wedergeboren mensen. Gelovigen die hun gewetens hebben toegeschroeid. Het zit dicht. Het werkt niet meer. Ze staan niet meer open. Ze redeneren alles weg. Ze zijn immuun geworden voor het woord van God. En ik denk dat een van de grote gevaren die wij hier in Nederland in het kerkelijke leven ook kennen, is dat men vaak zondag aan zondag in de kerk komt, hoort prediken, met de Bijbel open, uit de Bijbel wordt voorgelezen enzovoorts, maar er wordt geen werkelijke boodschap verteld. Komt niks uit, komt niks over. In vele gevallen gelooft de predikant toch niet wat hij zegt, dus het maakt ook niks uit ook natuurlijk. Maar waar het om gaat is het grote risico wat daaraan verbonden is, dat men immuun wordt voor de Bijbel. En die zijn er vele, vooral in de tegenwoordige generatie. Mensen namelijk die zijn opgegroeid met de Bijbel, die op christelijke scholen geweest zijn, waar elke ochtend op school uit de Bijbel werd gelezen, psalmen gezongen, gebeden en weet ik veel. En die hele stukken van de Bijbel uit hun hoofd kennen opzeggen, omdat ze dat hebben geleerd op school, dan wel op de zondagsscholen, weet ik het waar. Hè? En die dan ook ogenblikkelijk herkennen als er iets uit de Bijbel geciteerd wordt, maar die er absoluut niks zegt, want ze zijn volstrekt immuun. Geeft dan alleen een beetje, hoe noemen ze dat? Juist een nostalgisch gevoel. Hè? Doet hun aan hun verleden denken, aan hun jeugd, zal ik maar zeggen. En daarom doet het hun wel wat. Maar daar houdt het mee op ook. Ze zijn immuun geworden voor het woord van God. En dat is waar we met name in Nederland mee te maken krijgen. Juist omdat die Bijbel zoveel gebruikt en eigenlijk dus misbruikt wordt. En dat is het risico. En ik blijf volhouden, ik heb liever te maken met mensen die zo uit de wereld tot geloof komen, dan met mensen die uit de kerk tot geloof komen. Dat is echt waar. Ja, gemakshalve zeg ik dat zo dan, hè. Want ze komen allebei op mijn weg uiteraard. Maar het is makkelijker om iemand die uit de wereld komt wat bij te brengen, dan iemand wat bij te brengen die uit de kerken komt. Want je moet zoveel puin ruimen. Ja, dat wil je niet, maar het moet wel gebeuren. Anders dan kun je niks opbouwen immers. Dat is het grote probleem. Dat is het risico dus ook van het altijd maar omgaan met het woord van God en het niet geloven. Dat is wat Israël overkwam. Aan Israël waren de woorden Gods toebetrouwd, maar zij geloven het woord niet en ze worden er immuun voor. Ik heb er zelf bij gezeten, dat vergeet ik nooit meer, in de synagoge, op de grote verzoendag in Amsterdam, waarbij de grootste Joodse feestdag die je denken kunt voorgelezen wordt uit de wet, hè, uit, dat wil zeggen uit het Oude Testament, uit de Torah, de hele dag lang, er is niemand die luistert. Gegarandeerd niemand. Nee, integendeel, men praat gewoon er doorheen. Dus echt waar, niet op een zomaar een Sabbat, maar op de grootste Joodse feest dat die denken kunt. Ik zat in de weg, zat iemand een paar rijen voor me, die moest praten met iemand een paar rijen achter me. Dus ik maar opzij, met mijn hoed op natuurlijk. Nee, een kleintje. Ik had een kleintje op toen bij die gelegenheid. Nou. Maar zo was het echt hoor. Zo was het echt. En dat is heel gewoon. Er is niemand die luistert. Het moet nog eenmaal voorgelezen worden. Dat is voorschrift, dat is traditie. Men zegt ook dat het zo moet en dat het zo mooi is dat het gebeurt. Ja, echt. Want men kan er heel mooi over praten. Het is heel interessant om erover te lezen ook en zo van wat dan precies gelezen wordt en waarom en wat het verband is tussen bepaalde Bijbelse boeken en de grote verzoendag enzovoorts. He, maar als voorgelezen wordt, luistert niemand. Ik denk trouwens ook dat het is omdat ook niemand het verstaat. Want het misverstand bestaat namelijk bij ons dat elke orthodoxe Jood Hebreeuws leest en verstaat. En dat is ook een misverstand, dat is niet zo. Dat is net zo'n misverstand als dat in de Rooms-Katholieke Kerk iedereen Latijn kan verstaan. Want er wordt nu eenmaal in het Latijn gelezen en gepreekt. Nou, tegenwoordig niet meer in Nederland dan, hè. Maar over de hele wereld verder wel, hoor. Nederland is een beetje uitzondering, hè. Maar men verstaat geen Latijn, niemand verstaat het. Het is ook heel niet de bedoeling. Men is trouwens toch immuun voor het woord van God. Wat maakt het uit? Het is echt zo. En dat is in het Jodendom net zo het geval. Het is triest. Maar het is waar. Nou, dat is verharding. Verharding dus niet waardoor men niet tot geloof kan komen, maar verharding als resultaat van ongeloof. En wat hier dus gezegd wordt, dat komt dan daardoor in een bijzonder licht te staan. Er staat namelijk dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn en al zo zal geheel Israël zalig worden. Maar het punt is nu, hier wordt gezegd wanneer de verharding van Israël wordt weggenomen. Dat wil zeggen in de tijd, er wordt een soort datum voorgesteld. Maar een ander punt is, op grond waarvan wordt de verharding van Israël dan weggenomen? Als het dan waar is dat God Israël verhard heeft, dan moet de volgende vraag zijn, op grond waarvan neemt God die verharding dan weg? Ja, dat is het antwoord hoor. Er is maar één antwoord uiteraard. Op grond van geloof. Ja, op grond van geloof. Het is niet andersom, God neemt de verharding weg en dan komt men tot geloof. Het is men komt tot geloof en God neemt de verharding weg. Ja, wij zien dat misschien niet zo, maar ik heb er een aardig goede visie op. Ik heb namelijk altijd maar te maken met mensen die zich uitgeven voor gelovigen, maar het in werkelijkheid nauwelijks zijn. Ik zeg nauwelijks. Dat wil zeggen, ze zijn het een heel klein beetje, ergens. Tot op zekere laagte. Hè? Ja, maar verder niet. Maar het punt is, als je echt gelooft, dan neemt God die verharding weg. Als een blind geboren bij de Heer komt en gewoon doet wat de Heer zegt. Dat wil zeggen, hem op zijn woord gelooft, dan wordt hij genezen van zijn blindheid. Toch, dat is toch het beeld? Nou, dat principe geldt voor ons en dat geldt voor Israël ook. Wanneer het simpel tot geloof komt, dan verdwijnt die verharding. In principe niet, nee. In principe hoeft verharding geen geloof in de weg te zijn. Maar dat is wat ik zeg. Verharding is het resultaat van ongeloof en niet andersom. Alleen het blijkt dus dat verharding uiteindelijk de drempel is waar men overheen gaat. Men is zo ongelovig, men wijst het woord van God zo af dat men verhard wordt. In gewone termen, men bedriegt zichzelf en men snijdt zichzelf de weg af terug. Er is geen terug meer. En er zijn, ik heb wel gehoord van mensen die die in zo'n positie zich bevonden. Mensen die op hun sterfbed wel tot geloof zouden willen komen, maar zeiden, ja, maar ik heb mijn hele leven nou al ongelovig geweest. Ik kan het nou niet meer loslaten. Hoe nou de consequenties maar dragen. Hoewel ze de waarheid zagen, tot inzicht kwamen, toch niet tot overgave kwamen. Omdat men dat op een of andere wijze inconsequent vond of wat dan ook. Ik bedoel, maar de weg was afgesneden. Ja, vraag nou niet wat ik daar nou van vind. Ik vind er niks van, ik stel het alleen maar vast. Hè? Zoek de Heer in uw jongelingsjaren, zeg ik altijd maar. Hè? Dat is maar het beste. Dan voorkom je dit soort dingen, die verharding. Maar het principe is inderdaad dat verharding niet geloof in de weg hoeft te staan. Niet fundamenteel. Fundamenteel is verharding het resultaat van ongeloof. En als iemand in zijn ongeloof niet blijft, herkent iemand dat? Als iemand in zijn ongeloof niet blijft, wat gebeurt er dan? Indien zij in hun ongeloof niet blijven, wat dan? Ja, jij had een 10, dus jij... Ja, vergeet ik niet meer hoor. Indien ze in hun ongeloof niet blijven, zullen ze in de boom worden ingeënt, staat er. Romeinen 11, vers 23. Maar ook zij, indien zij in het ongeloof niet blijven, zullen ingeënt worden, want God is machtig om dezelfde weder in te enten. Wanneer wordt een Israëliet dus weer geënt op de boom? Ja, als hij in zijn ongeloof niet blijft. Dat wil zeggen, als hij tot geloof komt. En wij zouden dan zeggen, ja, maar Israël is toch verhard? Nee, zegt de apostel, dat is een gedeeltelijke zaak. Israël is gedeeltelijk verhard. En dat betekent in de praktijk dus dat elke Israëliet fundamenteel tot geloof kan komen. En dat die profetie over de verharding van Israël, dat absoluut niet in de weg staat. Het enige wat we dus niet kunnen en mogen verwachten vandaag, is dat Israël als natie tot geloof komt. Dat gebeurt niet. Want Israël is als volk verhard. Dat betekent wel dat individuen uit dat volk tot geloof zullen komen. En kunnen komen, dat gebeurt ook dagelijks. Alleen het heeft geen enkele consequentie voor het volk als zodanig. En bovendien, God houdt zich niet met het volk Israël bezig vandaag de dag. God houdt zich bezig met de gemeente. Israël is nog steeds lo-ami vanwege ongeloof. En Israël die nu tot geloof komt, behoort, of je dat nou leuk vindt of niet, tot de gemeente, namelijk tot het lichaam van Christus. En zal dus in de toekomst deel hebben aan de opname van de gemeente. En ik blijf volhouden dat hij dan beter af is. Want dan heeft hij het eerst geboorterecht gekregen boven Esau. Is dat te moeilijk? Want de gemeente heeft eerst geboorterecht boven Israël. Hoewel de gemeente later kwam in de wereld, heeft het eerst geboorterecht boven Israël die eerder kwam. En een Israëliet die vandaag de dag tot geloof komt, is weliswaar een tweede dan in die zin, hè? Maar hij wordt een eerstgeborene. Ja. En de apostel Paulus zegt in de Hebreeënbrief dat we dat vooral maar vast moeten houden, dat we eerstgeborenen zijn. Een gemeente van eerstgeborenen. We zijn gekomen tot de vergadering van eerstgeborenen die in de hemelen zijn opgeschreven. We zeggen, hou dat goed vast. Geef het niet weg voor een schotel soep. Wat staat er? Linzenmoes. Ja, in Hebreeën wordt dat gezegd, Hebreeën 12. Geef het niet weg, want Esau die heeft er spijt van gehad. Hij heeft onder berouw zijn eerstgeboorterecht gezocht, maar hij was hem kwijt. Ja. En dat wordt geschreven daar aan de Hebreeën. Dat is precies hetzelfde verhaal. Niet Israël, maar de gemeente heeft het eerstgeboorterecht. Nou goed. Terug nou naar dit schriftgedeelte hier in Romeinen 11. Er wordt dus gezegd dat die verharding zal weggenomen worden ooit. Uiteraard wanneer zij tot geloof komen. Individueel geldt dat wanneer een Jood tot geloof komt, verdwijnt van hem in ieder geval de verharding. Hoewel je ook kunt zeggen, het bewijst dat hij nog niet verhard was. Dat kan ook. Hè? Maar het is een theoretische vraagstelling zo, want het maakt namelijk helemaal niks uit dan. Als iemand tot geloof komt, is hij blijkbaar niet verhard. Misschien is hij het nooit geweest, misschien is de verharding opgegeven, dat maakt niks uit. Namelijk, hij is het niet en daar gaat het maar om. En dat betekent dat die verharding die aangekondigd was, dan weliswaar op het volk ligt, maar toch niet op alle leden van het volk dan. En als een Israëliet tot geloof kan komen, dan kan dus in principe elke Israëliet tot geloof komen. Alleen wij weten dat niet elke Israëliet tot geloof komt. Maar het hoeft ons in, op geen manier te weerhouden om het evangelie te prediken aan een Israëliet. Als we maar niet verwachten dat de Joodse staat of het volk als zodanig zich zal bekeren. Want dat is een misverstand, dat gebeurt niet. Dat gebeurt in de toekomst wel, en daar gaat het hier over. Maar dan is wat dat betreft de verborgenheid voorbij. Er staat dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. Dat is een hele aardige uitspraak. Want nou is niet precies gezegd wanneer die verharding verdwijnt. Maar er is wel gezegd dat het pas is na een bepaalde datum. Of eigenlijk na een bepaalde gebeurtenis. Maar ga ik niet datum zeggen, hè? Na een bepaalde gebeurtenis. En die gebeurtenis, ja, dat is mijns inziens inderdaad de opname van de gemeente. De volheid der heidenen die binnengaat. Ik weet wel dat als je de term volheid der heidenen gewoon bestudeert als zodanig, hè, volheid der heidenen, dan kom je niet tot die conclusie. Maar als je de uitspraak gewoon in zijn verband in de Bijbel laat staan, kom je wel tot die conclusie. Want de volheid der heidenen uit dit vers, vers 25 dus, staat tegenover de volheid van Israël in vers 12 van ditzelfde hoofdstuk. Ik lees vanaf vers 11, daar staat zo, zeg ik dan, hebben zij gestruikeld opdat zij, dat is Israël dus, vallen zouden? Dat zij verre, maar door hun val is de zaligheid de heidenen geworden, om hen tot jaloersheid te verwekken. En dat is een verklaring dus nog steeds van Deuteronomium 32 vers 21, waar gezegd werd dat een volk geroepen zou worden om Israël tot jaloersheid te verwekken. En dan staat er verder, en indien hun val de rijkdom is der wereld, en hun vermindering de rijkdom der heidenen, hoeveel te meer hun volheid. Nou, hun val is uiteraard hetzelfde als hun vermindering, hè? En de rijkdom der wereld is hetzelfde als de rijkdom der heidenen, uiteraard, in dit vers, hè? Wel, hun val en hun vermindering is de beschrijving van hun ongeloof. Ze zijn niet tot geloof gekomen. Op het moment dat het kon, of misschien moet ik zeggen op het moment dat het moest. Maar in ieder geval in de wel aangename tijd, heden indien gij zijn stemmen hoort, om met de psalmist te spreken, hè, en met de apostel Paulus trouwens in de Hebreeënbrief, heden in die wel aangename tijd, in het wel aangename jaar des Heren, toen de Heer Jezus hier op aarde was, in verband met zijn eerste komst, toen was het die aangename tijd en toen kwamen ze niet tot geloof. Dat was hun val, oftewel hun vermindering. Want sindsdien heeft God hen verminderd, dat wil zeggen ten achter gesteld. Zoals Esau ten achter gesteld werd bij Jacob. Niet dat Esau geen zegeningen kreeg, integendeel. Maar Jacob kreeg meer. Daar ging het maar om. Er werd dus verhoudingsgewijs achtergesteld. Maar hier staat, hier wordt dus gesproken over hun ongeloof en dus over hun val, hun struikelen, hun vermindering. En dat wordt gesteld tegenover hun volheid. Hoeveel te meer hun volheid. En die volheid wordt vervolgens omschreven, beschreven in de volgende verse, waar de apostel zegt, want ik spreek tot u heidenen, voor zoveel ik der heiden apostel ben, ik maak mijn bediening heerlijk, of ik enigszins mijn vlees tot jaloersheid verwekken en enige uit hen behouden mocht. Paulus zegt, ik hoor bij die gemeente, dat volk om hen tot jaloersheid te verwekken. Hij zegt, daar ben ik hard mee bezig. Hoe? Door voor te leven? Nee hoor, door te prediken, dat weet iedereen toch, hè? Door te prediken aan de Joden. Hij wil hen tot jaloersheid verwekken en enige uit hen behouden. Dat wil zeggen niet hen behouden, maar enige uit hen, want hij wist dat hij hen niet behouden kon. Maar wel enigen eruit. Niet het hele volk, maar wel een deel van het volk. Maar het blijkt dus dat de volheid van Israël, hun volheid uit vers 12, inderdaad hun behoudenis is. En dus hun bekering. Bovendien, volheid is hetzelfde woord als vervulling. In de grondtekst ook. En dat is misschien wat duidelijker dan. Want de vervulling van iets is altijd de bekering van iets. De wedergeboorte van iets. Dat is vervulling. Onder alle omstandigheden. Op alle manieren. iemand zijn leven wil vervullen, inhoud geven, ten volle zijn inhoud wil geven, dan kan het alleen door wedergeboorte uiteraard. Vervulling is dus wedergeboorte. En de maar hier wordt gesproken over hun volheid. Vers 12. Hun volheid, dat wil zeggen de volheid van Israël, en het blijkt te zijn een bekeerd Israël. Of het bekeerde Israël. Nou, en dan komen we later in vers 25 bij de volheid der heidenen. En dat zijn dus niet zozeer heidenen, maar dat zijn bekeerde heidenen, gelovige heidenen. Net zo goed als de volheid van Israël niet Israël is, maar het gelovige Israël. Een vervuld Israël. Je moet zo'n term ook dus niet lezen als de volheid der heidenen is simpelweg de heidenen. Zo wordt het wel eens gelezen, maar dat is niet goed. De heidenen in een bepaalde situatie. Nee, het is de volheid der heidenen. Namelijk de gelovigen uit de heidenen. En dan weet ik, dan is het laatste verdedigingsmiddel altijd. Dat men zegt, ja, maar de gemeente is toch niet de volheid der heidenen, want het is toch ook de volheid uit Israël. En dat is ook een misverstand. Omdat naar Bijbelse norm, en we kennen maar één norm hoor, echt. We doen geen theologie in, we studeren de Bijbel. Hè? Heidenen zijn al diegenen die niet behoren tot Gods volk. Al wat Lo-Ami is dus. En Israël is Lo-Ami. En dus wordt naar Bijbelse norm Israël gerekend tot de heidenen, tot Lo-Ami. En dat is wat Paulus net in hoofdstuk 9 uiteengezet heeft. Want hij zegt daar dat die profetie over Lo-Ami zal Ami worden, die uit Hosea komt en die naar iedereen weet slaat op Israël, dat die wel degelijk net zo goed van toepassing is op de heidenen, want heiden is ook Lo-Ami. Israël is Lo-Ami, heidenen zijn Lo-Ami. Dat wil zeggen dat het natuurlijke Israël inderdaad onder de heidenen verstrooid is, omdat het naar Gods normen tot de heidenen gerekend wordt. Als het niet Gods volk is, als het Lo-Ami is, dan zijn het dus heidenen. Wil je wat te berde werpen? Ja, dat slaat dan in. Het is duidelijk dat zo'n uitspraak gaat over fariseeën, hè? En over Israëlieten. Die in veelheid van woorden enzovoorts. Maar dan wordt het woord heidenen gebruikt, omdat het woord heiden de aanduiding is van al wat niet hoort tot Israël, maar al wat niet hoort tot Gods volk. Tot Ami. Al wat niet Ami is, is Lo-Ami en dus heiden. En daarom worden Israëlieten gerekend tot heidenen. En ik heb het net overheen gelezen, gemakshalve, maar Romeinen 11 vers 13, daar zegt de apostel dat hij der heidenen apostel is, en dan vervolgens vers 14 zegt hij dat hij dus het evangelie predikt aan zijn vlees. Dat wil zeggen aan Joden. En zijn bediening als apostel der heidenen maakt hij heerlijk door het evangelie te prediken aan Joden. Waarom? Eenvoudig omdat dat de belangrijkste heidenen zijn. De hoogste heidenen. Ja. Het is namelijk niet Gods volk, dat is niks bijzonders. Geen enkel volk is Gods volk in die zin. Alleen Israël is onder die heidenen het belangrijkste volk, uiteraard. En Lo-Ami zal dan ook in de toekomst Ami worden. Omdat het de belangrijkste zijn onder de heidenen. Als de apostel Paulus nou de apostel der heidenen is, waarom gaat hij dan altijd eerst naar Israël toe? Naar zo'n synagoge? Eenvoudig, omdat ze heidenen, onder de heidenen gerekend worden. En waarom zou God Israël nou verstrooid hebben onder de heidenen? Omdat ze naar zijn norm heidenen zijn. Ja, niet naar Joodse norm uiteraard, maar nogmaals, we bedrijven geen theologie hier. We doen gewoon Bijbelstudie. Het is geen scheldwoord. Ja, dat Israël het woord als een scheldnaam gebruikt, dat is mijn schuld ook niet. Dat is hun eigen verantwoording. Maar het is wel zo. Dus het punt is dus dat hier in Romeinen 11 dan gesproken wordt over dat Israël verhard is, gedeeltelijk, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. En als je ziet dat volheid der heidenen betekent de gelovigen uit de heidenen, dan is duidelijk waar zij ingaan. Namelijk in de hemel, want ze zijn geroepen met een hemelse roeping. En het spreekt dus over de opname van de gemeente. En dat betekent dat pas daarna, op een tijdstip na de opname van de gemeente, Israël tot geloof zal komen. Dat is een heel logische gedachte, omdat hier in hoofdstuk 11 eerst gezegd wordt dat Israël terzijde gesteld is, niet verstoten, maar terzijde gesteld, dat hun val geworden is tot rijkdom der wereld en tot rijkdom der heidenen, maar dat de volheid der heidenen eerst ingegaan moet zijn, alvorens Israël alsnog vervuld zal worden, haar volheid zal bereiken. Dat is heel eenvoudig. Er wordt dus gewoon gezegd dat de positie van Israël als volk van God is onderbroken door de positie van een ander volk wat volk van God is geworden. Een tweede volk wat het eerstgeboorterecht verkrijgt. Dat is een heel eenvoudige gedachte die je op alle manieren in het Oude Testament terug kunt vinden. Met name in de geschiedenis van Israël. Maar nogmaals, ik kan dit niet zo goed uitgebreid nu vertellen. Omdat, ja, ik zou natuurlijk Romeinen 9 tot en met 11 op zijn minst moeten bespreken. Want deze versen hier aan het eind van hoofdstuk 11 zijn het uiteindelijke resultaat daarvan. Hè? Het culmineert in die gedachte. En als je die eerdere hoofdstukken dus niet kent, dan is het moeilijk om het slot van het verhaal goed te kunnen volgen. Maar hoe dan ook, het gaat erom dat in deze verse gezegd wordt dat een Israëliet net zo goed tot geloof kan komen als een heiden, ondanks dat die verharding over Israël ligt. Want de verborgenheid is dat de verharding gedeeltelijk is over Israël. En het belangrijkste bewijs daarvoor is het feit dat dit geschreven wordt door een Jood. Maar goed, ik ben ruim over de tijd heen. Dus we zullen eerst de Heer danken. Wij zeggen u dank, trouwe hemelse Vader, dat we mogen leren uit uw woord dat de verharding niet ten volle over Israël ligt, maar dat ieder die wil, mag komen tot geloof in de Messias van Israël. We danken u, Vader, dat wij hem hebben leren kennen. Dat we hem kennen als onze heiland en zelfs als ons hoofd. We danken u, Vader, dat wij nu reeds delen hebben gekregen.